Allereerst zou ik dan graag met jullie het woord van de Heer willen openen bij Lucas hoofdstuk 14. Voor degenen van jullie die het nog niet weten, in het dagelijks leven ben ik evangelist in Rotterdam in een internationale gemeente. Wat dat betreft vind ik het jammer dat de schoonmakers er vanavond niet bij zitten. Lucas hoofdstuk 14, vanaf vers 15 tot 24. En als een van degenen die mee aanzaten deze dingen hoorde, zei hij tot hem: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. Maar hij zei tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter uren van het avondmaal om de genoden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich te verontschuldigen eendrachtig. De eerste zei tot hem: ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht, weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer van het huis toornig en zei tot zijn dienstknecht: ga haastig uit in de straten en wijken van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei: Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de Heer zei tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En vanavond is het thema van de lezing: obstakels in het komen tot Christus. En dat naar aanleiding van wat hier staat in vers 23. Ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen. Dwing ze in te komen. Beste vrienden en vriendinnen. Ik ken een jonge man die net als zoveel anderen onverschillig opgroeide. Was met van alles en nog wat bezig, deed een studie en op een gegeven moment kreeg hij verkering, zijn verkering gaat uit en op dat moment gaat hij nadenken over de dingen die werkelijk in dit leven van belang zijn. Hij gaat zichzelf vragen stellen als: waarom ben ik op aarde en waar doe ik het allemaal voor en waarom leef ik? En in zijn hart werden de vragen geboren, maar hoe kan ik dan weten dat er werkelijk een God is die leeft? Hoe kan ik weten dat het woord van God de waarheid is? En op een avond knielde hij voor zijn bed en opende het woord van God en vroeg de levende God: als u het bent, wilt u dan door uw woord dat aan mij laten merken? En wat gebeurt er? Hij leest daar de brieven van de Filippenzen en de Colossenzen en snapt er maar weinig van, maar er gebeurt wel iets in zijn hart. De God van hemel en aarde laat hem merken, laat hem voelen, laat hem ervaren: ik ben er. En vanaf dat moment zijn de vragen van dood en leven en van de eeuwigheid van groot en wezenlijk belang in zijn leven. Hij begint de Bijbel te lezen en allerlei goede boeken, dan hier en daar gaat luisteren naar preken en in zijn hart wordt de vraag geboren: hoe kan ik weten dat ook ik een kind van God mag zijn? Hoe kunnen mijn zonden vergeven worden? En gaandeweg, als hij het woord van God leest, wordt het er meer en meer duidelijk: het draait om een levend geloof in de Heere Jezus Christus. Maar hoe kom ik aan dat levende geloof en hoe voorkom ik dat ik mezelf bedrieg? Een lange zoektocht, veel onrust. Vragen die bij hem bovenkomen als, zoals: maar ik heb eigenlijk zo weinig zondebesef en andere mensen die de Heere mogen kennen kunnen daar zo diep van spreken en ik mis dat zo. Hoe kom ik hieruit? Ik mis zoveel van die gevoelens en van die ervaringen en er klopt zoveel nog bij mezelf niet. En hoe mag ik nu ook op eerlijke gronden weten dat aan mij genade is geschied? En op een dag leest hij in zijn Bijbel dat wie God niet gelooft hem tot een leugenaar heeft gemaakt. En dan breekt zijn hart. Heere, u tot een leugenaar maken, dat kan ik niet. En hij knielt. Hij legt zijn hele leven in Gods handen en voor het eerst mag hij iets smaken van troost, van vergeving, van de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Maar daarna springt de twijfel er weer bovenop. Is dat wel echt geweest? Na die tijd kwamen er wel eens vaker momenten dat hij toch de heerlijkheid van de Heere Jezus mocht zien, maar er waren ook zoveel perioden van duisternis en twijfel en onzekerheid. En in die tijden dat hij weer in zo'n diep dal zat, dan pakte hij weer een boek uit de kast en hij las dat boek en wat hij dan las, dat stemde hem weer zo teleur en hij voelde zich weer zo op zichzelf teruggeworpen en ik ken dat niet zo diep in diezelfde mate. En ja, andere dingen wel, maar ik kom er niet uit. En zo streed hij door, jaar in, jaar uit. 7 jaar duurde dat bij elkaar. En op een dag las hij bij die bekende oudvader, Brakel, iets wat zijn hart diep raakte. Daar las hij: veel mensen zoeken altijd maar bij zichzelf en gaan bij zichzelf te raden of ze al iets vinden wat erop lijkt dat ze ook door God in genade aangenomen zijn. Maar als die mensen toch eens zouden leren dat God van bovenaf aan de gave van zijn zoon aanreikt en dat het er alleen om gaat om je ogen van jezelf af te richten op de volheid die er in hem is. Toen hij dat las, viel opnieuw een pak van zijn hart. Maar toch, die martelende onzekerheid, die innerlijke twijfel, ik wil mezelf niet bedriegen voor de eeuwigheid. En uiteindelijk, door het lezen van het woord van God, door steeds meer te leren te steunen op het volbrachte werk van de Heere Jezus, maar ook gewoon heel eenvoudig door zijn leven dienstbaar te stellen in Gods koninkrijk. Uiteindelijk werd die zekerheid geboren die zo onwrikbaar is. Dat hij ook zonder enige twijfel mocht zeggen: de Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ook ik een kind van God ben. En sinds die tijd twijfelt hij niet meer. Maar ga je het zeker weten dat ook hij uit genade een kind van God is. En deze jonge man wilde dat er mensen waren geweest die hem in een vroege stadium bij de hand hadden genomen, hem geholpen hadden, hem verder geleid hadden. Wat hadden dan veel van zijn zielsvragen en van zijn worstelingen misschien voorkomen kunnen worden? Maar misschien vond de Heer het in zijn geval voor een bepaald doel ook wel goed. Die jonge man, dat ben ik zelf. En als het dus gaat over de vragen waar we het vanavond over gaan hebben, en de obstakels in het komen tot Christus, dan staat hier vanavond iemand voor jullie die zich de zwakste van jullie allemaal weet. Die zich de grootste tobber en twijfelaar aller tijden kent. Vanavond staat er iemand voor jullie die eigenlijk naast jullie wil zitten. Het liefst, klinkt misschien raar voor jullie als evangelist, zeg je dat makkelijk, maar het liefst met een arm om je schouder. Iemand die begrijpt waar je doorheen gaat als je worstelt met de vragen: hoe mag ook ik weten dat ik klaar ben om straks voor de Heere te staan? En vanavond zou ik dan allereerst graag eens met jullie willen beginnen om te kijken: maar wat geloven wij nu eigenlijk? Vreemde vraag om die te stellen aan mensen die waarschijnlijk al een heel leven lang in de kerkbank zitten. Wat geloven wij nu eigenlijk? Laten we toch nog eens vanuit het woord van God heel scherp stellen. We geloven dat er een heilige God is die hemel en aarde gemaakt heeft. Een God die te rein van oog is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanzien. En we geloven ook dat zijn mens van hem afgevallen is. Sinds Adam hem de rug heeft toegekeerd. En veel dieper dan dat hij dat zichzelf bewust is, vol zit met rebellie en afkerigheid en onwilligheid en weerbarstigheid. Veel meer dan dat hij zelf beseft. En dat er daardoor een enorme kloof tussen de hemel en de aarde gekomen is. Een kloof zo diep, zo breed, dat die onoverbrugbaar is door welke inspanning van menselijke kant dan ook. Een hopeloos verloren wereld, diep gezonken in schuld. Op weg naar de eeuwige duisternis. Een wereld die verdoemelijk is voor God. En dat niet alleen op een afstand, dat gaat jou en mijn leven aan. En in deze toestand, deze hulpeloze en hopeloze situatie, heeft God al van voor de tijden van de eeuwigheid ingegrepen. En in de volheid van de tijd zond hij zijn zoon. Geworden uit de maagd, geboren in het vlees. Hij leefde volmaakt, volgens de wil van God. En Gods wet was in het binnenste van zijn ingewand. En hij heeft het recht van God. En wat is het recht van God? Dat God krijgt waar hij recht op heeft. Een mensenleven volkomen aan hem toegewijd. Dat leven heeft hij geleefd. Zonder maar één zonde in gedachten, woorden of werken te begaan. En uiteindelijk werd hij het lam van God, dat de zonde der wereld wegdroeg. In de hof van Gethsemane kreeg hij de beker overhandigd met het gif van de zonde. En hij zette hem aan zijn lippen. Eerst keek hij er voor afkeer naar en vroeg: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij deed het niet. Hij dronk hem leeg. Tot de laatste druppel toe. En toen vloekte hij het weg. Toen stierf hij het weg aan het kruis van Golgotha. Toen riep zijn gekwelde ziel het uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En bad voor de mensen die hem aan het kruis sloegen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Liefde, zo puur, zo volmaakt, als nog nooit op aarde gevonden werd. En hij stierf nadat hij de triomfkreet slaakte: Het is volbracht. En toen was de kloof overbrugd. En hij boog zijn hoofd, gaf zijn geest en stierf. Maar hij was te sterk dan dat de banden van de dood hem konden houden. En voor macht en majesteit stond hij op uit het graf als het bewijs dat zijn vader het offer aanvaard had. En na 40 dagen ging hij terug naar de hemel. En zond later, na 10 dagen, zijn geest uit. Om dat wat hij had gedaan tot werkelijkheid te maken. Om die mens die zo afkerig van God is, zijn ogen te openen. Zodat die mens het zou gaan zien. En zodat de boodschap van zijn evangelie: stop met werken. Stop met je eigen offers. Stop met je eigen pogingen. En sla het oog, hoe moe dan ook. Hoe mat dan ook. Hoe gebroken misschien ook, sla het geloofsoog op de Zoon van Gods liefde en zie op de Heere Jezus. Hij gaf zijn geest om dat tot werkelijkheid te maken. Om dat niet alleen van mensen te vragen, maar om dat ook zelf in hen uit te werken. Omdat hij de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. En omdat het in het evangelie gaat om de eer van God. God raakte zijn mens kwijt. Maar deed er alles aan om hem ook weer op te rapen. Die mens die nog geen vinger kon opheffen voor zijn eigen redding. Voor die mens bewoog de God van hemel en aarde het universum. Om die mens te kunnen redden. Peilloze liefde. onbevattelijke barmhartigheid. Niet klein te krijgen. Het licht scheen in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Ongehoord goed nieuws. Maar waar vindt het zijn beslag in mensenlevens? Van nature bij jullie niet en bij mij ook niet. Tal van obstakels die ons in de weg staan om op hem te zien en behouden te worden. Ik zou graag eens 10 van die obstakels met jullie gaan bekijken. De eerste heb ik eigenlijk al genoemd. Te weinig zondebesef. Ik heb van mensen gehoord die aan de rand van de hel stonden. En toen ze geen hoop meer zagen en geen uitkomst meer hadden, toen ging het licht over hen op. En toen mochten ze zien wie de Heer Jezus was. Maar ik ken zo'n moment niet. En ik zit daarmee. En moet ik dan eerst nog dieper van mijn zonde overtuigd worden? Maar hoe gaat dat dan? En hoe moet dat dan? Hele herkenbare vraag. En ik weet zeker dat hier vanavond jongens en meisjes zitten. Die daarmee worstelen en die daarmee zitten. Weet je, als je daar nou mee zit, als je jezelf afvraagt, maar hoe kan ik nu weten dat ik echt een zondaar ben? Mag je dan misschien eens heel praktisch een advies geven? Als je naar thuis komt vanavond of morgen, neem dan eens een moment apart. Pak eens een vel papier voor je en neem een pen in je hand. En vraag dan aan de Heere, wilt u met uw Heilige Geest mijn leven doorlichten? Wilt u mij laten zien wat er in mijn leven fout is gegaan? Van jongs af aan. En wilt u elke verborgen zonde die u in mijn leven wilt openbaren, wilt u die openbaar brengen? En dan begin je gewoon heel eenvoudig. Bij de meest zwarte bladzijden uit je leven. Die dingen die je al zo lang hebt weggedrukt, waar je vaak niet aan wilde denken. Waar de gedachte alleen al je zo mismoedig van kon maken. En dan ga je zo door en je schrijft dat hele papier vol. Als je dat hebt gedaan, dan begin je al die dingen één voor één te belijden. Bij name aan de God van hemel en aarde. Als je dat hebt gedaan, dan kan ik je één ding vertellen. Dan weet je zeker dat je een zondaar bent. Maar dan blijft misschien toch de vraag nog staan, maar hoe diep moet dat zondebesef dan gaan? Lieve vrienden, de Heere wil dat wij zoveel zondebesef hebben, dat we beseffen dat we buiten de Heere Jezus Christus voor eeuwig verloren gaan. En dat we zonder hem niet behouden kunnen worden. De Heere wil dat we zoveel zondebesef hebben, dat we weten dat we buiten de Zoon van zijn liefde omkomen. En dat zonder de geloofsvereniging met hem we geen hoop hebben en zonder God in deze wereld zijn. De Heere wil dat we weten dat we zondaar zijn, allereerst omdat hij het zegt. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Maar zegt iemand anders, ik ben juist zo bang dat ik een veel te grote zondaar ben en dat er voor mij geen hoop is. En dat er voor mij geen mogelijkheid is om tot God te komen. En dat een zondaar zoals ik ben nooit bij de Heer zou kunnen komen. Als we dat zeggen, dan wil ik je graag meenemen naar het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En weet je wat Paulus daar schrijft, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De ergste zondaar ben je in elk geval niet. Want Paulus zegt, ik ben de grootste, ik ben de voornaamste van al de zondaren. Maar Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Maar ook die zonde waar ik zo mee zit en die ik telkens weer weg wil dringen, die zonde van incest misschien, van abortus, zonde van seksuele onreinheid, zonde van haat, zonde van verbroken relaties in het gezin, een leven lang zonder God geleefd, ook die zonde? Ja, lieve vrienden, ook die zonde, omdat het woord van God zegt, in Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar weer iemand anders zegt, maar ik mis zo die gevoelens die een echt kind van God hoort te hebben. Ik mis zo die bevinding van Gods kinderen. Ik heb nooit een tekst gehad die op een bepaalde manier naar mij toe kwam. En als ik andere mensen hoor spreken van de blijdschap die ze in het geloof ervaren, of van een gebedsverhoring, of van de vreugde in het woord van God of in het gebed, ja, misschien soms maar. Eigenlijk ken ik dat zo niet zo diep in mijn leven en als ik daarnaar kijk, voel ik me alleen maar mistroostig en mismoedig worden. Geen zekerheid, ik mis al die gevoelens. Beste vrienden, we moeten altijd aan twee kanten oppassen dat we niet uit balans raken. Er zijn mensen, en die hebben het altijd vooral over de bevinding, omdat ze zo bang zijn dat mensen zich het geloof aanpraten. En van de weersomstuit zijn er aan de andere kant mensen, die praten altijd over het geloof, omdat ze zo bang zijn dat mensen bevinding tot de grond maken van hun redding. Maar daarbij dreigen ze te vergeten dat het belangrijk is om ook onderzoekend en separerend het woord van God te brengen. In alle dingen is het belangrijk om de balans van het woord van God niet uit het oog te verliezen. Inderdaad, geloof is de wortel. Daar gaat het om. Daar draait het om. En de bevinding is de vrucht. En net als het in het natuurlijke leven gaat, zo gaat het ook in het leven van het geloof. Waar de wortel van het geloof is, daar is ook de bloem van de vrucht. Maar het probleem is dat die bloem bij tijden verwelkt. Dat de bladeren slap hangen. Dat de bladeren van de bomen vallen. En dat de boom kaal is. En dat je jezelf afvraagt, maar waar is dan die vrucht? Wintertijd. En zeker, er zullen dan ook weer tijden komen dat de vruchten er wel zijn. Maar als je het dan met je vruchten moet doen, wat is het dan karig? De Heere wil altijd werken volgens een bepaalde orde. En zijn weg is eerst geloof in zijn woord, in zijn belofte, in zijn zoon. En dan bevinding. Neem bijvoorbeeld Jesaja 9. Daar staat die indrukwekkende tekst. Indien gij niet gelooft, gij zult zeker niet bevestigd worden. Indien gij niet gelooft, gij zult zeker niet bevestigd worden. Of Jesaja 30. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Maar gij hebt niet gewild. Of Jesaja 50. Indien iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij dan toch, nochtans, ondanks dat, vertrouwen op de Heere en steunen op zijn knecht. Als het inktzwart is, als de nacht zo donker en duister is, dan toch vertrouwen op de Heere. Dat is wat hij wil. Dat is waar hij op aanstuurt in het leven van zijn kinderen. Dat is ook heel Bijbels. Als we kijken naar Romeinen 4, vinden we een prachtig voorbeeld van wat geloof inhoudt. Ik zie daar Abraham voor me. En God heeft hem een belofte gegeven, Abraham, je zult een zoon krijgen. Maar als Abraham naar zijn vrouw kijkt, dan ziet hij een vrouw die geen kinderen meer kan krijgen. Ze is te oud. En daar staat Gods belofte dat hij kinderen zal krijgen. En wat lezen we dan van Abraham? Hij heeft niet zijn vrouw aanmerkt, maar hij heeft op de belofte van God gezien. En hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar gesterkt geweest in het geloof, gaf hij God de eer. Abraham zag niet op de feiten die het woord van God tegenspraken, maar hij steunde op de vaste belofte. Op de vaste belofte van het woord van God. En de Heer deed wat hij beloofd had. Isaac. Misschien een voorbeeld om het aan jullie heel helder te maken hoe dat zit met die bevinding. Want dat is zo'n valkuil waar de vorst van de duisternis ook zo graag gebruik van maakt. Want ik verzeker jullie van één ding, en ik zeg dat opnieuw vanuit de ervaring van mijn eigen leven. Als het de vorst van de duisternis ergens om te doen is, dan is het om een weg te drijven tussen een arme zondaar en een rijke Christus. En om tal van zaken tussen jou en tussen hem in te plaatsen, waardoor je de hoop verliest. Waardoor je mismoedig wordt. En nogmaals, wat kan dat donker en wat kan dat duister zijn? Maar dat voorbeeld, wat het in mijn leven zo helder heeft gemaakt. Stel jullie voor, deze rand van de katheder is een muur. En op die muur wandelen drie mannen. De voorste heet feit of woord. Daarachter loopt geloof en daarachter loopt ervaring. En ze lopen met elkaar op de muur. En de middelste man, geloof, houdt zijn oog gericht op het woord, op feit. En ervaring of bevinding volgt. Maar op een gegeven moment gaat geloof zich bezorgd maken over hoe het met ervaring gesteld is. En in plaats van vooruit te kijken naar het woord, naar het feit, kijkt hij achterom naar ervaring, naar bevinding. En op hetzelfde moment valt hij van de muur. Ik denk dat jullie het voorbeeld begrijpen. Bevinding hoort er wezenlijk bij. Het is onmogelijk een kind van God te zijn en na jaren nog niets te kennen van de immense vreugde over de vergeving van zondaar. God heeft mij vergeven, terwijl ik de laatste was die het verdiende. Hij heeft zijn genade aan mij bewezen en over mij uitgestort. En ik heb eeuwig leven in de zoon van zijn liefde. Een eeuwige toekomst voor me. Hij heeft me schoongewassen en vrijgemaakt. Als dat geen snaren bij je laten trillen, dan zit het niet goed. Maar wel in deze volgorde. Het oog gericht op het woord. En dan volgt bevinding. Ervaring. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen Thomas zei. Thomas was ook zo'n tobbe, zoals ik en misschien zijn er nog wel meer van jullie. Maar ik wil eerst het bewijs zien. Ik wil eerst die ervaring hebben. Ik wil graag eerst dat die tekst op een speciale manier naar mij toe komt. Ik wil eerst iets kunnen vertellen aan andere mensen wat er in mijn leven is gebeurd. Ik wil eerst mijn vinger in zijn handen kunnen leggen. En mijn hand in mijn zijde voelen. En dan zal ik geloven. De Heer kwam me nog aan tegemoet ook in het geval van Thomas. Maar we weten wat de Heer Jezus zegt, mijn gewone weg is. De regel is dat wie niet zal geloven, ook niet zal zien. Zalig zijn zij die niet gezien, niet gevoeld zullen hebben en nochtans zullen geloven. En dan vervolgens ook zullen merken dat de ervaring volgt. Maar we zijn er nog niet, want er zijn nog veel meer tegenwerpingen. Maar ik vind nog zoveel onheiligheid in mijn leven. Als ik zie wat ik soms nog denk. Als ik zie wat ik soms nog doe. Als ik hoor wat voor woorden ik soms nog spreek thuis in het gezin. Sommige mensen hebben het idee dat op het moment dat je een kind van God bent, dan ben je gelijk in één keer een bijna heilige. Dan doe je vrijwel nooit meer iets verkeerd. Dan ben je een toonbeeld van Godvrucht. Maar zo eenvoudig gaat dat niet in de praktijk. Dat is een proces. Een proces van afsterven van de oude mens. Een proces van de opstanding van de nieuwe mens. Wat een onheiligheid is er nog in mijn leven. Ik een kind van God. En als je het zelf niet denkt, zijn er misschien wel mensen in je omgeving die je daar een handje aan helpen herinneren. Weten jullie? Heel veel mensen zouden terug moeten gaan naar de grondslag van de kerken van de reformatie. En wat is dat? Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. Zoals dat zo prachtig beschreven is in Romeinen 4, vers 5. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hen die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Degene die niet werkt. Die niets meer probeert te doen. Die niet meer probeert via de trap van zijn eigen gevoelens omhoog te klimmen naar God. Degene die niet werkt. Maar gelooft in hem die, wie rechtvaardigt? De goddeloze. Daar staat niet, lieve vrienden, de gevoelige goddeloze. Er staat niet de oprecht bezorgde goddeloze. Er staat niet de goddeloze die probeert zo heilig te leven. Nee, er staat de goddeloze. En dat is werkelijk godloos tot in de diepste kern van je bestaan. En jullie die dat al zo vaak hebben gehoord. Hebben jullie al eens diep op jezelf laten inwerken dat God van jou en mijn bestaan zegt, het is godloos. Het is zonder God. En ik, de God van hemel en aarde, weet dat er uit jou geen goed meer tevoorschijn kan komen tot in der eeuwigheid. Weten jullie, dat is ons hele probleem, dat we daar niet aan willen, dat we dat niet geloven willen en toch altijd maar weer op zoek zijn naar iets bij onszelf. Terwijl de Heere alleen maar wil dat ons heel duidelijk wordt dat we mislukkeling zijn. En als we dat gaan ontdekken, wordt dan niet wanhopig. Maar weet juist dat de Heere zo goddeloos als je bent, je hebben wilt. Zo gevoelloos en zo onheilig. Als jullie willen, kunnen jullie misschien ook de Nederlands geloofsbelijdenis erbij opslaan. Een prachtig document van de Kerk van de Reformatie. Artikel 22. Er staat vrijwel aan het begin. Dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet alles wat tot onze zaligheid van nood is in Jezus Christus is, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. En het zou al te ongerijmd zijn om te menen dat de Heer Jezus niet een volkomen zaligmaker is. Voor 100%, van het allereerste begin tot het allerlaatste eind, wil hij mensen redden. En hij verwacht niet dat daar van ons, die prachtige uitdrukking, een nagelschrapsel bij komt. In artikel 23 staat, en daarom houden wij dit fundament altijd vast. God al de eergevende, ons vernederende en bekennende zodanig als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten. En wij steunen en rusten op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, welke de onze is, wanneer wij in hem geloven. Wij steunen en leunen op de verdiensten en de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Lieve vrienden, daar wil de Heer ons hebben en nergens anders. En nog het slot van artikel 24. Prachtige omschrijving. Zelfs de gedachtenis van één zonde is genoeg, dat wij door God verworpen zouden worden. En alzo, en dat is de ervaring van velen van jullie, alzo zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Onze arme gewetens worden altijd gekweld als we niet hebben geleerd het houvast uitsluitend en alleen te vinden op de verdiensten van onze gekruisigde zaligmaker. Wat een taal van die reformatoren, vinden jullie niet? Weet je, om het samen te vatten. Het hele probleem is dat zoveel mensen altijd weer bezig zijn om het anker van de hoop in hun eigen schip uit te werpen. Heb je ooit wel eens een schip gezien wat daardoor houvast kreeg? Een anker moet buiten jezelf in een objectieve vaste grond geworpen worden. En de enige grond die werkelijk houvast biedt, zijn de verdiensten en de gehoorzaamheid van de gekruisigde zaligmaker, Jezus Christus. Maar weer heel andere mensen zitten met totaal andere zaken. Die hebben, als ze heel eerlijk zijn, er moeite mee om de wereld en haar begeerte en haar plezier op te geven. Maar als ik dan christen word, dan moet ik heel veel dingen loslaten in mijn leven. Het is niet voor niets dat, aansluitend op deze gelijkenis van de koninklijke bruiloft, waarin iedereen die kreupel en verminkt is en blind genodigd wordt, dat de Heer Jezus gelijk daarna zegt: wie zichzelf niet verloochent, wie zijn kruis niet op zich neemt, wie zijn vader en moeder en broers en zus en familie boven mij stelt, wie dat niet doet, is mijns niet waardig. Wie niet opgeeft alles wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Weten jullie waardoor heel veel mensen geen vrede met God vinden? Omdat ze heimelijk in hun leven zonde aan de hand houden, die ze helemaal niet los willen laten. En dat zegent de Heilige Geest niet. De Heilige Geest zegent geen slordige levenswandel. En je moet ook niet verbaasd staan dat je dan geen geloofszekerheid hebt. Het is maar goed ook. Het zou een vreemde zaak zijn als je geloofszekerheid had, terwijl je ondertussen bewust in zonde leeft. De Heere zegent een leven wat zich hunkerend uitstrekt naar heiligheid. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil daar niet mee zeggen dat je geen zonde meer doet. Maar dan heb je er spijt van. En je staat op en je wil het achter je laten. Maar zodra je Gods genade gaat gebruiken als een dekmantel voor je zonde, en zodra je het maar wat leuk vindt om te zeggen: ja, we blijven allemaal zondaars tot onze dood, en in je hart komt dat je maar al te goed uit, reken het dan niet op dat je zult leren om te staan in de volle verzekerdheid van het geloof. Weer een heel andere groep van mensen zegt: ja, maar de mensen om me heen dan? Ze zullen me al aanzien komen als ze horen dat ook ik mag weten dat ik een kind van God ben. Wat verwachten ze dan van me? In wat voor kleren moet ik dan gaan lopen? En straks moet ik dan ook naar het avondmaal. Nou, dan zullen ze helemaal wel zeggen, de jonge luiten, gemeente, wat is die vroom geworden, zeg. En andere mensen uit de gemeente, wat beeldt hij zich wel niet in? Hoe durft hij? Dat zijn herkenbare zaken, of niet? Ik wil daar alleen maar een heel eenvoudig antwoord op geven vanuit Jesaja hoofdstuk 51. Vers 12 en 13, ik ben het die u troost. Wie zijt gij, dat gij vreest voor de mens die sterven zal, en voor een mensenkind dat hooi worden zal, en vergeet de Heere die u gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft, en vreest voortdurig de ganse dag? Wie ben je dan dat je een mens vrees die zo groot is als een korrel zand, en vergeet de God van de hemel en aarde die je gemaakt heeft? Staat toch in geen verhouding. Maar hoe voorkom ik dan dat ik mezelf inbeeld? Hoe voorkom ik dan dat ik mezelf aanpraat? Er zijn mensen die zeggen dat dat ook op jongere avonden gebeurt. Daar praten ze het geloof maar aan. Dan moet je niet naartoe gaan. En velen van jullie hebben denk ik al vaak gehoord de angst om met een ingebeelde hemel uiteindelijk naar de hel te gaan. En laten we eerlijk zijn. Het is niet helemaal onterecht, want de Heere Jezus zegt dat in het laatste van de dagen er velen zullen zijn die zullen zeggen: Heere, Heere. Maar hij zal zeggen: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar beste mensen, als je goed kijkt wat daar staat, weet je wat de Heer Jezus dan zegt tegen die mensen die hij van zich werpt? Ga weg van mij, gij werkers van de ongerechtigheid. Daar gaat het om. Het zijn mensen met een prachtige belijdenis, maar ondertussen hebben ze achter hun ellebogen. Zondags netjes in pak in de kerk, hoedje op het hoofd. Maar door de weeks, hoe ze leven met elkaar, hoe ze omgaan met elkaar in het gezin, het is bar en boos. Dat bedoelt de Heer Jezus daarmee. Als je een mooie belijdenis, Zie het met een leven waarin de zonde welig teert. Waarin de Heer Jezus je niet verlost van de schuld en de macht van de zonde, is geen eerlijk christenleven. Zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Maar denk jij werkelijk dat als je in alle oprechtheid leunt en steunt op de Heer Jezus Christus en je op de dag der dagen voor de rechter van hemel en aarde staat, denk je dan werkelijk dat het zal bestaan? Dat jij tegen de Heer kunt zeggen, ik heb gesteund op uw zoon, ik heb me op hem geworpen en u heeft mij niet aangenomen? Die op hem vertrouwen, zullen niet beschaamd worden. Onmogelijk om bang te zijn dat je jezelf de hemel inbeeldt als je het waagt met de Heer Jezus Christus alleen. Maar wie is er dan begonnen in mijn leven? Ben ik dat zelf of is dat de Heer? Lieve vrienden, zien jullie die vraag in de Bijbel terug? Ik wil daar niet te diep op ingaan, want ik denk niet dat dit de Bijbelse zaak is. Hebben jullie ooit gehoord dat mensen op het zendingsveld zichzelf die vraag stelden? Wie is er in mijn leven begonnen, de Heer of ik? Zulke vragen worden juist opgeworpen in het leven van mensen door de prediking. Weten jullie hoe groot de invloed van de prediking op het geloofsleven is? Dat zie je alleen al daardoor dat zulke vragen op het zendingsveld totaal niet leven. Maar de uitverkiezing dan? Als ik niet uitverkoren ben, kan ik toch doen wat ik wil? Heel eenvoudig kunnen we daarover zeggen wat de bekende prediker George Whitefield zei. Houd u niet bezig, zei hij, met de universiteit van de uitverkiezing, als u niet eerst op de basisschool van bekering en geloof hebt gezeten. Gods oproep komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, komt op alle mensen. En zoals Spurgeon dat zo prachtig zegt, dan zien we de enge poort. En daarboven staat die tekst, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En als we dan door die enge poort binnengaan en terug mogen kijken, dan zien we aan de andere kant van die poort staan. Het is niet van hem die werkt, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Alles uit genade. Alles wordt alleen toegeschreven aan de God van hemel en aarde. De laatste dan. Maar de weg om tot geloofszekerheid te komen is toch een hele lange weg. Dan moet je toch eerst de lange weg zijn gegaan van verbrijzeling, van wedergeboorte. En dan heb je toch ook nog de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie. Hoe zit dat dan allemaal? Lieve vrienden, kennen jullie in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, één bekeringsgeschiedenis die langer duurt dan 3 dagen. Ik neem jullie mee naar Levi. Daar zit hij in het tolhuis, druk bezig zijn winst te tellen. En daar komt de meester langs. 2 woorden. Volg mij. En Levi is verkocht. Zijn geld hoeft hij niet meer. Voor de rest van zijn leven volgt hij de meester. Of nog zoiets anders. Lydia. En de Heere opende haar hart dat zij acht gaf op hetgeen dat van Paulus gesproken werd. Weten jullie dat het Gods gewone weg is? Om mensen die hun hele leven lang onder het woord van God opgegroeid zijn op deze manier tot zich te trekken. Wij willen graag een Paulusbekering. Wij willen graag een mooi verhaal met visioenen en blikseminslagen en stemmen en prachtige teksten die op wonderbaarlijke manieren naar ons toe kwamen. Maar als de Heer nu eens gewoon op een hele eenvoudige, rustige manier ons wil leren om niet op onszelf te vertrouwen, maar alleen op hem te leunen. Als het nou eens Gods weg met jouw leven is, wie ben jij dan om te zeggen nee, niet voor mij? Wat zijn er een tegenwerpingen? En lieve mensen, ik zeg het alleen maar tegen jullie met het oog op jullie behoud, want met Paulus zeg ik het dat ik wel kan wenen om degene die zonder God en Christus zijn, die de buik tot hun God maken, maar die in wezen vijanden zijn van het kruis van Christus. Als ik eraan denk dat hier vanavond mensen zitten die als God het niet verhoedt voor eeuwig verloren kunnen gaan, Terwijl ze het evangelie van vrije genade, van God, die goddeloze rechtvaardigd hebben gehoord, zondag op zondag. Maar die vanavond misschien innerlijk al afgehaakt hebben. Wat een vreselijk idee. En laten we dan beseffen dat de Heere tegen ons zegt in zijn woord: hoe zullen wij ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben genomen? Heden, indien u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Waarom zou u het evangelie, en waarom zou jij het evangelie van onze Heere Jezus Christus ongehoorzaam zijn? Durf je God dan tot een leugenaar te maken? Vanavond wil ik niets liever dan jullie dwingen om in te komen. En sommigen mogen dan misschien zeggen dat het remonstrans is, maar het woord van God zegt het mij. Alleen al het idee dat mensen hier op aarde niet voor de Heere zouden leven en niet in de eeuwigheid eeuwig zijn lof zouden grootmaken, alleen dat al dringt mij ertoe om als zijn dienaar achter jullie aan te dringen en te zeggen: laat er geen dag overheen gaan, maar buig zo snel het kan je knieën voor de goede herder. Het is niet alleen voor jezelf, het is in de allereerste plaats voor de Heere zelf. Het gaat om zijn eer. Waar een zondaar knielt voor hem en zich werpt op het bloed van zijn zoon, op zijn offer, steunt op de Heere Jezus. Daar wordt de Heere geëerd. Daar is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar dat niet alleen, als je hier op aarde leeft zonder de zekerheid van het geloof. Wat heeft de wereld om je heen daar dan aan? Wat hebben de mensen om je heen eraan? Ik herken dat uit mijn eigen leven, toen ik nog zo vast zat in mezelf en zo aan het tobben was, kon ik niet tot zegen zijn van mensen om me heen. Ik kon niet sprankelend en ontspannen leven uit de bronnen die de Heere ter beschikking heeft gesteld aan allen die daar nederig en eenvoudig uit leven willen. Je kunt geen zegen zijn voor je omgeving. En in de laatste plaats, je doet niet alleen God, de mensen om je heen, maar ook jezelf zo ontzettend veel tekort. Ik zou jullie willen vragen: gooi al die boeken toch eens aan de kant. En al die bekeringsgeschiedenissen, hoe waardevol ze ook kunnen zijn, leg ze eens even op een andere plaats. En neem het woord van God. Daar moeten die Chinezen in de binnenlanden van China, en dan moeten die moslims, die voor het eerst een Arabische of een Farsi-Bijbel, de taal van Iran, in handen krijgen, het toch ook meedoen? Denken jullie dat de Heere niet genoeg heeft aan zijn woord alleen op de eerste plaats? Er zijn vaak zoveel obstakels en innerlijke barricades. Als we eenvoudig het woord van God nemen zoals het is, wat zouden dan alleen al veel problemen weggenomen zijn? Matthew Henry zegt het zo mooi: de Heere zondert niemand uit die zichzelf niet uitzondert. Iedereen die verlangt de Heere te dienen op zijn voorwaarden is welkom. Hebben jullie de vader uit de gelijkenis al eens goed voor jullie gezien? Met de tranen in zijn ogen, wachtend op zijn zoon, wachtend om hem aan zijn hart te drukken, wachtend om hem genadig te zijn. Heb je al gezien hoe die kwam, die verloren zoon, schoorvoetend? En hoe die vader toen zijn armen om hem heen sloeg en hem aan zijn hart drukte en hem kuste en hem nieuw maakte? Hoe het gemeste kalf geslacht werd en hoe er vreugde was? Lieve vrienden, hebben jullie de man aan het kruis al eens voor jullie gezien? Zijn armen zo wijd uitgestrekt dat de hele wereld erin past. Zo welkom. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus, de zaligmaker, de redder, de Zoon van God. Ik wil afsluiten met indringende woorden uit Deuteronomium 30. Vanaf vers 15: ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede, en de dood en het kwade. Want ik gebied u, heden, de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en de Heere uw God u zegenen in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Maar indien uw hart zich zal afwenden en ge niet horen zult en ge gedreven zult worden dat ge u voor andere goden buigt en dezelfde dient, zo verkondig ik u heden dat ge voorzeker zult omkomen. Gij zult de dagen niet verlengen op het land naar het welk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen u tot getuige de hemel en de aarde, het leven en de dood. Dat is ook die eeuwige verlorenheid voor een ieder die de Heer Jezus Christus verwerpt. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad, liefhebbende de Heere uw God, zijn stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven en de lengte van uw dagen, opdat gij blijft in het land dat de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te zullen geven. Amen.